Ja, voor mij is de Hedwiggepolder echt een speeltuin voor onderzoekers.
Zijn dijken op getijdenzand beter bestand tegen pijping dan dijken op rivierzand? Deze aflevering van de Dijkwerkers Werken Door gaat over de Hedwiggepolder. Ik bel met Marco Boer van Waterschap Hollandse Delta. Marco Boer, leuk dat ik jou spreek. Jij bent projectmanager bij Waterschap Hollandse Delta. Welkom in deze podcast. Ik begreep dat er waterschappen bij jullie op bezoek zijn geweest in de Hedwiggepolder. Wat speelt zich af in de Hedwiggepolder?
Ja, hartstikke leuk dat ik hier aanwezig mag zijn om te vertellen over de grootschalige pijpingproef in de Hedwiggepolder. Nou, daarmee heb ik ook gelijk een deel van je antwoord gegeven. En daar komen allerlei waterschappen op af. Omdat de proef uniek is, grootschalig. En ook de uitkomsten die zijn, de verwachtingen zijn echt groot.
En wat maakt nou dat die waterschappen hier dan op afkomen?
Nou kijk, wij voeren die proef uit hè, met Vugere Dataris, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een innovatieve praktijkproef om de sterkte van getijdenzand in relatie tot pijping te onderzoeken. Mm-hmm. Dat hebben we al een keer in het verleden gedaan langs de Friese Waddenkust.
Ja.
Daar was die wat kleinschaliger. En hier doen we hem eigenlijk nog groter als zeg maar een soort kers op de taart en ter bevestiging van hetgeen we daar al hebben gezien. En omdat het vuilmechanisme pijping zeg maar in meerdere waterschappen speelt. Dus elk waterschap die in het verleden met getijden, nou ja, heel Nederland heeft altijd al tegen de kust aangeleefd. Dus je hebt heel vaak de situatie dat je getijdenzand hebt. En dat vonden we ook in de Hedwiggepolder. Vandaar dat wij die proef daar ook konden doen in de Hedwiggepolder. Om daar die proef te simuleren. Zeg maar.
Ik begreep dat de Hedwiggepolder voor jullie wel een speeltuin is. Hoe kan dat?
De Hedwiggepolder is een polder die straks ontpolderd wordt. Dus die wordt teruggegeven aan de natuur. De dijken worden weggehaald.
Ja.
Door een aantal partijen is die hele polder zeg maar als speeltuin ingericht. Dus er kunnen allerlei onderzoeksbedrijven, maar ook overheidsinstellingen en Deltares, de universiteit, iedereen kan daar eigenlijk losgaan en vrij risicoloos allerlei proeven doen.
En wat verwacht je eigenlijk van de uitkomst? Je zei al, hij is in Friesland ook een keer gedaan. Is het zo dat je dezelfde uitkomst verwacht of verwacht je nog meer input?
Nou, we als BV Nederland hebben geleerd zeg maar, van die proeven in Friesland. Ja, al die lessons hebben we ook weer geïmplementeerd in deze grote praktijkproef. En ter bevestiging van het eigenlijk wat ze op papier al hebben gezien hè, en het vermoeden, kunnen we het daar buiten nu echt als een bewezen techniek laten worden.
Nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat heb je dan geleerd in Friesland?
Er zijn een deel van de proef was daar niet. Er zijn allerlei verrassingen ontstaan, zeg maar. In de opbouw van de proef, maar in de werking van de proef. En dat hebben we nu scherper gemaakt. Mm-hmm. En die fouten hebben we zeg maar nu voorkomen in deze nieuwe installatie.
En hoe lang gaat deze pipingproef duren?
Die duurt nog een aantal weken buiten fysiek in het veld. Want dan moeten wij ook gewoon weg zijn. Hè? Want we zitten daar op het grondgebied van een aannemer die dat terrein daar gaat ontpolderen.
Ja.
Maar daarna duikt Deltares en Fugro, zeg maar onze opdrachtnemers, die duiken nog het kantoor in. En in een laboratorium gaan ze nog allerlei kleine schaalproeven doen. En ter bevestiging van wat ze buiten hebben gezien. Ze gaan al die data natuurlijk ook interpreteren. En dan hopen we eigenlijk in de eerste helft van volgend jaar echt een rapport te hebben met een aantal stevige conclusies.
Wat gaan jullie doen met die conclusies? Wat is het belang van dit onderzoek?
Nou, kijk, het Hoogwaterbeschermingsprogramma die financiert dit hè, vanuit het Rijk. En we hebben gezegd, Fugro Dataris en het waterschap, deze kennis is niet alleen voor ons. Dus niet alleen van de markt, ook niet alleen van de opdrachtgevende kant, maar die wordt straks voor PV Nederland. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat de rekenregels ten aanzien van pijping veranderen, worden die straks meegenomen in het wettelijke beoordelingsinstrumentarium. Zeg maar de boekjes om die faalmechanismes te beoordelen. En zo heeft iedereen er straks profijt van.
Dank je.
Ja, dus die kennis wordt gedeeld.
Omdat ik nieuwsgierig ben naar alle ins en outs van deze proef, bel ik met Mark Heijma, onderzoeker bij Deltares. Mark, welkom.
Dankjewel.
Ik heb mijn laarzen aangetrokken met veiligheidsneuzen en ik sta naast jou in die Hedwigerpolder. Wat zie ik dan?
Ja, nou, de Hedwigerpolder is een bijzonder gebied op dit moment. Het ligt naast de kerncentrale, het ligt naast een hele grote haven van Antwerpen. Maar als je de andere kant op kijkt, dan zie je juist een heel mooi natuurgebied al, het land van Saaftingen. En de polder, de Hedwigerpolder, is een voormalig landbouwgebied dat omgebouwd wordt tot een natuurgebied met allerlei kreken en dat bij hoogwater onder water staat. Mm-hmm. Dus daardoor is het nu een gebied, het voormalige akkerland met heel veel distels en ruige vegetatie. En verder rijden er enorm veel vrachtwagens en graafmachines rond om de dijk rondom het gebied weg te halen. Nou, dichter bij onze proef, dan zullen jullie een vrij grote bult zien. Een bult zand met zo 7 meter hoog ten opzichte van de omgeving.
Ja.
En uit die bult zand, daarbovenop steken nog 8 buizen die nog 4 meter hoger de lucht ingaan. En dan naast die bult zand, die ongeveer 40 meter breed is, dan aan beide kanten van die bult, daar ligt een sloot. Daar hebben we een sloot gegraven. Dus dat is wat je ziet. En verder enorme keten en allerlei buizen en containers en draadjes.
Heel veel bedrijvigheid. En hoeveel mensen zijn daar op zo'n moment dat jullie aan het onderzoeken zijn? Hoeveel mensen zijn daar mee bezig?
Van de onderzoekers zelf zijn er vaak zo'n 5-6 aanwezig overdag. In de avondploeg een stuk of 2-3. We werken steeds van zo'n 7 uur tot 11 uur 's avonds.
Okay. Dus lange
maar
dagen.
We hebben ook heel veel bezoek gehad. Dan was het, er waren zo'n 40 mensen kwamen soms langs. Dus dan was het heel erg druk. Maar we hebben inderdaad lange dagen, maar wel in 2 shifts. En dan 's nachts, dan houden we het daar stabiel, zeg maar. Dan is er niemand bij.
En jullie doen daar de zogenoemde pipingproef. Kun je eens vertellen hoe die in zijn werk gaat?
Zeker. Nou, wij doen onderzoek dus naar piping in getijdenzand. En dat is een type zand dat afgezet wordt in een getijdengebied, zoals denk aan de Waddenzee. En in dit gebied lag dat getijdenzand zo'n 0,5 meter onder het oppervlak en is daar circa 4 meter dik. Wat wij proberen te doen, wij proberen eigenlijk piping na te bootsen door een hoogwater na te doen.
Ja.
Dus met die grote 8 buizen die ik net vertelde, die uitsteken boven de grond nu. Daarmee kunnen we dat zand vullen met water eigenlijk. Dat zand ligt al deels in het grondwater, maar als je daar met die buizen nog meer water in pompt eigenlijk, dan neemt de druk van het water in dat zandpakket toe.
Ja.
En daarom hebben we op een paar plekken een sloot gegraven. En dat is dan eigenlijk het ventiel van het getijdenzand, zou je kunnen zeggen. Dus we voeren de druk op in het zand.
Ja.
En dat vindt dan een soort ventiel in die slootbodem. Dus daar begint op een gegeven moment water uit omhoog te borrelen. Omdat de waterstand in die buizen hoger staat dan in de sloot.
Ja.
Je krijgt een soort communicerend vat.
Eigenlijk hetzelfde als wat er om een dijk gebeurt.
Ja, dus tegen een dijk tijdens hoogwater staat er water tegen de dijk aan. En als dat water in contact komt met een zandlaag die onder de dijk doorloopt, dan krijg je dus ditzelfde soort proces. Dan begint het water onder de dijk door te lopen en dan komt het in een sloot omhoog. En als dat water maar snel genoeg gaat stromen, dan kunnen er ook zandkorrels meekomen. En krijg je kleine tunneltjes, de pipes.
Piping is een zogenoemd faalmechanisme. En waarom is piping zo gevaarlijk voor dijken?
Nou, die kleine tunneltjes die groeien vanuit de sloot richting de dijk. En die zijn millimeters groot. Daar beginnen ze mee. En dus dan is het nog niet gevaarlijk.
Mm-hmm.
Maar heel langzaam groeien die pipes richting de rivier eigenlijk. Richting het hoge water. En dat gaat met maximaal een paar of 1 millimeter per seconde. Dus dat gaat niet zo snel. Maar het grootste gevaar is als dat tunneltje bij de rivier uitkomt eigenlijk. Dus onder de dijk doorgegroeid is en dan in contact komt met die hele grote berg water daar. En dan gaat dat tunneltje steeds groter worden en heel snel ook groter worden.
Dus dan ontstaan er echt gaten in de dijk?
Nou, eigenlijk niet. Er komt eigenlijk een tunnel onder de dijk door.
Ja.
En daardoor zakt de dijk eigenlijk in die tunnel. Dus er vindt verzakking van de dijk plaats.
Ah, precies.
En dat zorgt voor zwakte en dan kan daarna de hele dijk kapot gaan door dat water dat er tegenaan duwt.
Ja, dus piping kan leiden tot verzakking van de dijk.
Ja, een tunnel onder de dijk en die stort dan weer in. De dijk stort eigenlijk in die tunnel. En dan gaat de dijk kapot.
En wanneer verwachten jullie de eerste resultaten van het onderzoek?
We hebben natuurlijk nu al een heel mooi resultaat. We zijn nu met die proef bezig. Maar het opschrijven en dat het gebruikt kan worden in de praktijk, dat zal nog wel een half jaar duren, denk ik. Ook omdat we dus nog heel veel aanvullende proeven in het lab gaan doen.
Mm-hmm.
Maar daarvoor zullen we al wat we dan een factual report zouden kunnen noemen van deze proef. Dus wat we gewoon in het veld gedaan hebben, hoe hoog moest het water in die buizen komen. Wat waren de stromingen, wat waren de debieten. Dat zal al wel eerder klaar zijn voor iedereen.
En op welke manier doen jullie nu metingen?
Nou, we gebruiken 4 technieken om die grondwaterstroming te monitoren. We voeren dus de waterstand in die buizen op en kijken wat er in de sloot gebeurt. Maar in het zandpakket zelf hebben we meer dan 200 waterspanningsmeters geïnstalleerd.
Zo.
Dat zijn apparaatjes die dus die toename in druk in het zandpakket meten.
Mm-hmm.
En het leuke is, als er een pijp groeit, dan neemt daar de druk heel erg af. Omdat daar dus een holte ontstaat en dan gaat het water daar stromen. Dus je kan heel goed zien als een bepaalde waterspanningsmeter opeens drukverlies laat zien, dat daar dan een pijp langs groeit.
Helder, ja.
Verder hebben we nog glasvezelkabels geïnstalleerd. Die gaan verticaal door het zand heen. En die warmen we om de zoveel tijd op. En omdat dat water langs die glasvezelkabels stroomt, dan koelen die kabels weer af. En het idee is dan, als dat water sneller begint te stromen, dan koelt die kabel ook sneller af. Dus op die manier krijg je inzicht in de grondwaterstroming.
Oké, ja.
Een andere techniek is nog elektrische weerstandsmetingen. Dat zijn eigenlijk, als je daarnaar kijkt, dan zie je zwarte lijnen met heel veel haringen in de grond. En via die haringen schieten we eigenlijk stroom door de grond heen. En stroom gaat op een bepaalde manier door de grond heen. Dat hangt af of het klei is, of nat is, of zand.
Mm-hmm.
Dus voordat de proef begint, doen we daar metingen van. Dat zou je een soort beginsituatie kunnen noemen. Maar als dan er een pijp ergens is, dan zit daar in plaats van zand met water, zit daar dus nu alleen een pijp en daar zit water in. En dan gaat de stroom dus anders daar doorheen dan eerder. En op die manier zie je dus ook waar de pijp aan het groeien is. En de laatste techniek die we gebruiken, dat zijn infrarood metingen. Daar hangt boven de sloot een camera permanent.
Ja.
En die meet de temperatuur van het slootwater. En dat water dat uit de ondergrond omhoog begint te borrelen, dat is in het algemeen wat kouder dan het slootwater. Omdat dat is meestal luchttemperatuur. Dus op die manier kun je vrij snel zien, of misschien soms nog eerder dan met blote oog, waar water begint op te borrelen.
En hoe lang mag jij nog daar rondlopen in de Hedwiggepolder?
Nou, dit project moet, wij moeten daar ongeveer half oktober wel echt weg zijn. Omdat ze dan weer verder gaan met het ontgraven van die dijken. En het steeds dichterbij komt dat ons plekje onder water komt te staan af en toe. Wat we dus gaan doen tot die tijd is nog wat wij rekscherend een beetje crime scene investigation noemen. Maar daar bedoelen we mee dat we alles gaan opengraven. Dus we hebben pipes gehad tijdens de proef, maar we willen nu zien hoe groeien die, wat is hun netwerk, welke bochten nemen ze, welke diepte zitten ze precies, hoe groot zijn ze. Want dat is eigenlijk nog nooit heel goed onderzocht. En hier kunnen we dat heel goed zien, omdat we de grondwaterstand kunnen we perfect controleren. Dus kunnen we wat verlagen, zodat we het kunnen opengraven en daar gewoon echt kunnen kijken naar die pipe.
Mark Heijma, projectleider bij Deltares. Dankjewel.
Jullie ook bedankt.
Tot slot wil ik van Marco nog graag weten met welk resultaat hij tevreden is.
Nou, het is zo. Kijk, met deze proef waarbij we het faalmechanisme pijping beoordelen. Hè? Nou, een pijping is eigenlijk niet meer dan wat er water stroomt onder druk van een verschil in waterstand binnendijks, buitendijks,
mm-hmm.
onder de dijk door. Nou, dan heb je dus rivierzand en getijdenzand. En als nu uit deze proef blijkt, ons vermoeden klopt, dat dijken op getijdenzand sterker zijn, dan hoeven we ze minder vaak of in beperktere mate versterkt te worden.
Dat betekent nogal iets, hè?
Ja, zeker. Dat kan natuurlijk voor heel Nederland een besparing opleveren. In geld uitgedrukt gaat het over miljoenen, hè? Meer dan 100 miljoen.
Mm-hmm.
Maar je moet je voorstellen dat we buiten ook veel minder hoeven te versterken. Dus de impact op de omgeving is minder. De CO2-uitstoot van vrachtwagens en grondverzetmateriaal tijdens de uitvoering. Maar wellicht kunnen ook allerlei woningen en in de ruimtelijke ordening heeft het ook veel minder impact. Dus mensen gaan veel minder zien dat je aan het versterken bent. Omdat die dijk op rivierzand dat wel nodig had, maar op getijdenzand niet.
Dus niet alleen voor jou, maar eigenlijk voor heel Nederland zou het heel fijn zijn als uit onderzoek komt dat dijken op getijdenzand daadwerkelijk beter bestand zijn tegen pijping.
Zeker. En dat maakt dus ook, terugkomend op jouw eerste vraag, dat allerlei waterschappen heel gretig zijn om die informatie op te halen. En daarom waren ze ook en nog steeds allemaal aanwezig in die Hedwiggepolder.
Dankjewel, Marco. Bedankt voor het luisteren. Praat mee via hashtag Dijkwerkerspodcast. De aankomende weken wordt nog hard gewerkt aan de pijpingproef in de Hedwiggepolder. En daarna wordt dit gebied teruggegeven aan de natuur.